Een mooi thema vanavond. Vasten en bidden. Allereerst een vraag. Wie van jullie heeft daar ervaring mee met vasten en bidden?
Allen. Alleen bidden.
Alleen bidden? Wie van jullie heeft ervaring met bidden? Nou, wat ik vanavond wil doen is dat ik eerst vanuit de Bijbel wat gedachten met jullie deel. En dan na de pauze zal ik nog wat praktische dingen over vasten en bidden noemen. Maar wat ik gehoopt heb is dat er onder jullie zijn die daar ervaring mee hebben. En dat je daar misschien iets van kan vertellen. Misschien als ik dat vraag schrik je daar een beetje van. Maar het is wel mooi als je dingen met elkaar deelt dat je ook leert van elkaar van oké, ik heb dat op die manier ervaren. En dat was in die en die fase in mijn leven. Ik zat in die en die omstandigheden. Dat dat daarmee te maken heeft. En dat je ook wat kan vertellen hoe je dat dan verder geleid heeft. Dus ik wil altijd een stukje praktijk doen. Na de pauze wil ik ook vanavond doen. Dus ik zeg dat maar bij voorbaat. Dan kan je er alvast over nadenken. En dan de schroom die je hebt. Die kan je in het komende kwartier misschien een beetje kwijtraken. Dus dat is het eerste. Vanavond wil ik dus verschillende Bijbelse principes gaan delen met jullie over vasten en bidden. Er zullen vanavond minder praktijkvoorbeelden zijn, omdat ik gewoon eerlijk moet zijn dat ik er zelf ook nog niet veel ervaring mee heb. Maar wat je niet hebt, dat kan je krijgen, dus het was ook voor mij goed om mezelf hierin te verdiepen. Want ik geloof dat het zeker wel een Bijbelse betekenis heeft, ook vandaag. Dus het was voor mij ook een leerschool om gewoon door de Bijbel te gaan. En dat gaan we vanavond ook doen. En een aantal behoorlijk wat teksten, dus je moet je Bijbel erbij houden. Opzoeken met elkaar van wat staat daar nou? En wat is de situatie waarin men over is gegaan tot vasten en bidden? Allereerst is het altijd van belang om een betekenis van die woorden te vinden. Als je teruggaat naar de grondtaal, naar het Hebreeuws en naar het Grieks, dan betekent vasten niets anders dan onthouding van alles wat door de mond gaat. En ik zal vanavond nog wel uitleggen dat het nog wat breder gezien kan worden dan alleen eten en drinken. Maar de eerste en belangrijkste betekenis van vasten is toch wel dat, zo in het Hebreeuws en in het Grieks, onthouding van alles wat door de mond gaat. En een wat bredere definitie, wat duidelijkere, is de volgende van vasten en bidden. Het zich onthouden van voedsel en of drank met het doel om gemeenschap, contact met God te zoeken. Ik zal het nog een keer herhalen. Het zich onthouden van voedsel en of drank met het doel om gemeenschap, contact met God te zoeken. En het aparte is dat vasten en bidden vaak in één zin genoemd worden. En dat kan natuurlijk ook door mensen verzonnen zijn, vasten en bidden. Dat is een term geworden eigenlijk. Maar dat heeft wel Bijbelse grond. En daarom wil ik eerst gaan kijken naar een aantal Bijbelgedeelten. We beginnen met je vooraan in Deuteronomium 9. En ik wil je vragen om echt met mij mee te bladeren. Want het bijzondere is dat een tijd van vasten 9 van de 10 keer leidt tot een tijd van bidden. En dat komt, als je in een periode van vasten bent, dan heb je ook meer tijd om te bidden. En dat zal ik je laten zien. Dus er komt tijd vrij, die je met bidden kan gaan invullen. Nou, dat is een mooie uitdaging. We beginnen in Deuteronomium 9, en daar gaat het over Mozes, de man Gods. En dat zeg ik er expres bij. Mozes, hij was de middelaar van het oude verbond. De Heer Jezus, hij is de middelaar van het nieuwe verbond. En tot op de dag van vandaag is er eigenlijk voor het Joodse volk niemand geweest die groter is, die hoger is dan Mozes. Hij heeft dus een belangrijke plek. En wat staat er van hem geschreven in Deuteronomium 9, vers 9? Toen ik, dat is Mozes, de berg opgeklommen was om de stenen tafelen, de tafelen van het verbond dat de Heer met u gesloten had, te ontvangen, bleef ik 40 dagen en 40 nachten op de berg. Ik at geen brood en dronk geen water. En de Heere gaf mij de stenen tafelen, beschreven door de vinger van God. Daarop stonden alle woorden die de Heere met u gesproken had op de berg, vanuit het midden van het vuur op de dag dat u daar bijeenkwam. Een heel belangrijk moment natuurlijk, tot op de dag van vandaag voor het Joodse volk, dat de Heere God via Mozes zijn woorden, zijn wet heeft gegeven. Mozes die als middelaar van het volk functioneert en op dat hoogtepunt, dat hij daar op de berg verblijft, is het direct voor hem een moment waarvan geschreven staat dat hij geen water dronk en hij at geen brood. Hij was dus hier aan het vasten. En wat was de reden, wat was de omstandigheid waar hij in verkeerde, en dat wil ik steeds noemen, dat was de wetgeving. Dus dat was een hoogtepunt voor hem. Bij de wetgeving at Mozes niet en hij dronk niet. Dan gaan we naar de volgende plaats. Nehemia hoofdstuk 1. Nou, die kunnen jullie inmiddels dromen natuurlijk. Maar waar je even op moet letten, en dat is wat ik duidelijk wil gaan maken door al die gedeelten heen, is dat vasten en bidden in verschillende redenen heeft waarom men daartoe is overgegaan. Er is niet één reden waarom je gaat vasten of bidden. Er zijn verschillende redenen, verschillende argumenten waarom men tot vasten en bidden overging. In Nehemia 1 kom je een heel andere situatie tegen. Nehemia 1, het derde vers. Nehemia krijgt het bericht vanuit Jeruzalem. En wat lezen we dan? En ze zeiden tegen mij, dat is Nehemia, de overgeblevenen die uit gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. Hier spreekt Nehemia dus over zijn broeders, naar het vlees, het Joodse volk. In de muur van Jeruzalem, de stad van de grote koning, zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. En het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. En dan krijg je het gebed van Nehemia. Ik zei, och Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt, voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Nou, en dan volgt het gebed van Nehemia verder. Nehemia die ligt dus in de omstandigheid dat hij in ballingschap verkeert. En je weet vanuit de preken die ik heb gehouden, Nehemia was de derde groep die terugkwam in Jeruzalem vanuit de ballingschap. En toen hij hoorde van de situatie van zijn volk, dat volk was er zeer beroerd aan toe, verkeerde in ellende, maar ook de situatie van de stad en de muren, de stad van God, daar waren bressen in. Toen hij dat hoorde, toen weende hij en begon hij dus met een periode van vasten en van gebed. Hier zie je dus als eerste eigenlijk van de gedeelte dan die we gelezen hebben, want ik heb een keuze moeten maken, maar dat vasten en bidden tegelijk opgaan. Een heel andere reden om te gaan vasten en bidden dan wat Mozes had. Hier is Nehemia uiteindelijk in een diep verdriet en hij krijgt de last, om het zo te zeggen, van Jeruzalem en van de herbouw op zijn hart en hij is bewogen met zijn volk. En die twee, die bewogenheid met zijn volk en de situatie van Jeruzalem, drijven hem tot een periode van vasten en van bidden. En als je dat verder leest, dat is een heel indrukwekkend gedeelte vind ik altijd, dan zie je dat de Heere God echt een last op Nehemia legt en dat hij een roeping geeft om terug te gaan naar Jeruzalem en om daar het werk te gaan doen, om te gaan herbouwen, de stad te gaan restaureren, om het zo te zeggen, de bressen weer te dichten en ook het volk wat daar reeds terug is, het deel, ook weer te bemoedigen. Een hele andere reden. Maar een hele specifieke situatie was het bij Mozes die hem bracht tot vasten. En hier zie je ook een heel specifieke situatie die Nehemia brengt tot vasten en gebed. Gaan we weer een stukje verder. Psalm 35. Psalm 35. En onthoud nou steeds de namen die ik noem. Dat zijn allemaal de grote mannen. En ik kom straks nog bij een vrouw uit. De mannen en vrouwen die een belangrijke betekenis hebben gehad in de Bijbel. En in het hele heilsplan van God. Die hebben vasten en gebed ook echt in praktijk gebracht. Nu komen we bij David. Hadden we het net over Mozes, de man Gods. David, bekend als de man naar het hart van God. Wat lezen we van hem? Nou, David is hij roept God om hulp, want hij is in een heel beroerde situatie terechtgekomen. Hij heeft te maken met mensen die hem onrechtvaardig bejegenen. Nou, vers 11 op Psalm 35 staat: misdadige getuigen staan tegen mij op. Zij eisen iets van mij waarvan ik niet weet. Zij vergelden mij kwaad voor goed. Zij willen mij van het leven beroven. Maar ik, waren zij ziek, dan was een rouwgewaad mijn kleding. Ik kwelde mijzelf door te vasten. Mijn gebed kwam telkens terug in mijn binnenste. Alsof het mijn vriend was of mijn broeder. Zo liep ik steeds rond. Ik ging gebukt, in het zwart gehuld, als iemand die om zijn moeder treurt. Hier lezen we van David die overgaat tot vasten en tot gebed. Hier zie je ze weer gecombineerd met elkaar. Vasten en bidden. En de situatie is deze dat David onrechtvaardig wordt behandeld. Weer een heel andere situatie. Hij heeft heel erg betrekking op zijn persoonlijk leven. Ging het bij Nehemia om de nood van zijn volk en om de nood van een stad. Bij David gaat het veel meer om zijn persoonlijke nood. Zo zie je dus dat in de grote verbanden je over kan gaan tot vasten en bidden. Als het gaat om een stad of een regio of een land. Waar een bepaalde nood is, geestelijke nood. Maar hier zie je bij David dat het ook om je persoonlijke leven gaat. Dat daar een bepaalde nood speelt. Waardoor je komt tot een periode van vasten en bidden. En we zagen bij Mozes weer een andere reden. Nou, dan gaan we naar een heel bekend gedeelte. Daniël. En dan slaan we op Daniël hoofdstuk 9. Wat lezen we in Daniël 9, het derde vers? Nou, misschien moet ik gewoon bij vers 1 beginnen. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Galdeën. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere, tot de Heere God, om hem te zoeken, dat is een kernwoord, om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heere, mijn God, en deed belijdenis en zei: och Heere, groot en ontzagwekkende God die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid en aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten die in uw naam spraken tot de koning onze vorsten en onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. En dan komt die bekende tekst: bij u, Heer, is de gerechtigheid, maar bij ons is de schaamte op het gezicht. En dan volgt het verder over de verontmoediging van Daniël. Daniël, die komt dus, zoals we lezen in vers 3, tot een periode van gebed, smeekbeden en van vasten. En die periode wordt gekenmerkt door het zoeken van de Heer. Dit is weer een heel andere reden om te gaan bidden en vasten. Want dit heeft alles te maken met verootmoediging voor God. Daniël beleidt namens het volk de schuld die het heeft ten opzichte van God. En de schuld van een land kan jou brengen tot een periode van vasten en van gebed. Om je één te maken met een land, of één te maken wat mij betreft met Nieuw-Lekkerland, of met de Alblasse Waard. Je voor God te verootmoedigen en intreden te doen bij Hem, om voorbeden te doen voor een regio, voor een land, en zo Gods genade af te smeken. Nou, om je helemaal te concentreren op God, en om met Hem bezig te zijn, en om Hem te zoeken, is het goed om een periode van vasten en gebed te gaan houden. En in dit geval, de reden is dus weer verootmoediging. Wat ik duidelijk wil maken is dit. Ik heb slechts 4 stukjes gelezen. Er zijn talloze stukken te noemen waar het gaat over vasten en gebed. Maar wat je ziet, is dat verschillende mannen en vrouwen van God, die Gods aangezicht wilden zoeken, om verschillende oorzaken, om verschillende redenen, een periode in hun leven afgezonderd hebben, afgebakend hebben, om te vasten en te gaan bidden. Er zijn verschillende oorzaken voor. Maar wat je wel ziet bij vasten en bidden, dat is heel vaak verbonden met een specifiek verzoek. En dat moet je even onthouden. Men ging God zoeken, heel specifiek, voor een bepaalde situatie. In bepaalde omstandigheden. En men wilde zich zo op de Heere God gaan richten, dat dat alles mocht kosten. En de kern van vasten en bidden, daar kom ik later nog op, is dat wij de stem van God helder en duidelijk gaan verstaan. En het is dus ook vaak verbonden aan een verzoek. Maar ik ga straks uitleggen dat vasten en bidden veel breder en nog veel dieper is. Want dit waren allemaal voorbeelden uit het Eerste of uit het Oude Testament. Maar is vasten en bidden, en daar is natuurlijk de discussie over, omdat er heel verschillend over vasten en bidden wordt gedacht, is dat nou iets wat gold voor het oude verbond? Nou ja, als je de scheiding een beetje wil gaan maken, wat is nou het oude verbond en wat is nou het nieuwe verbond? Waar stopte het ene en waar begon het andere? Nou, je zou kunnen zeggen, toen dat volmaakte lam kwam en zijn leven afgelegd heeft. Dat is eigenlijk de start, het begin, om het zo te zeggen, van een nieuw verbond. Het bloed van het nieuwe verbond, dat is het bloed van de Heer Jezus Christus. En later is het Pinksteren geworden. En dat zijn allemaal onderdelen van het nieuwe verbond. Maar is leven onder een nieuw verbond, behoort bij dat nieuwe leven nog vasten en bidden? Nou, ik zal je laten zien dat ook onder het nieuwe verbond vasten en bidden een goed gebruik is, een goede gewoonte is. Blader bij mij naar Lucas hoofdstuk 2. En die tekst die daar staat, die ken je uit je hoofd en ik denk dat je er altijd overheen gelezen hebt. Ik besef dat in Lucas 2 de Heer Jezus zijn leven nog niet afgelegd heeft. Integendeel. Maar daar wordt gesproken over Hanna, een profetes. En de reden van haar vasten en bidden is heel bijzonder. Lucas 2, het 36e vers. Ja. Anna wordt daarover gesproken. Vers 36. Ook Anna was er. Een profetes. Een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar. Dat is iets van een streep onder te zetten. Die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. Dat is bijzonder. Was het bij Mozes heel speciaal rondom de wetgeving dat hij vastte? Daniel verootmoedigde zich voor de zonde en de schuld van het land en van het volk. En hij deed intreden bij God. Nehemia hoorde van de nood van zijn volk en van de ellende van de stad Jeruzalem. En David werd onrechtvaardig door mensen behandeld. Nou zou je kunnen zeggen, nou ja, dan begrijp ik wel dat er een moment in je leven komt, naar de gewone tijden dat je omgang met God hebt, hè? Dus de gewone tijden. Maar als je in zulke moeilijke en beroerde omstandigheden bent, dan begrijp ik wel dat er een moment is dat je zegt, nee, ik ga voor deze zaak, zoals een Nehemia of zoals een Daniel, heel specifiek God zoeken. En ik baken een periode af waarin ik ga vasten en bidden. Om echt heel geconcentreerd die zaak bij de Heere God te brengen, die last bij hem te brengen en daar doorheen te bidden. Dat wil zeggen dat je elk onderdeel van zo'n zaak waar je voor bidt, of een persoon, elk onderdeel bid je door. Nou, daar kan je iets bij voorstellen, denk ik, of niet? Als de nood heel groot is in je leven, dan merk ik dat mensen best bereid zijn om te gaan bidden, als de nood is. En de echte geestelijken die zeggen dan ook, ik ga ook nog vasten. Heb ik er ook nog voor over, want die nood is zo groot, ik wil die nood doorbidden. En mijn last kwijtraken bij God, in het geloof dat hij verandering gaat brengen. Maar bij Anna is het anders. En ik geloof, ik zal het straks laten zien vanuit het leven van de Heer Jezus en zijn onderwijs, dat dit het mooiste van vasten en bidden is. Want vasten en bidden had bij Anna niet te maken met haar situatie, of die positief was of negatief was. Vasten en bidden had bij Anna ook niet te maken met personen die voor haar waren of die tegen haar waren. Daar gingen de vier vorige stukjes over. Nee, er staat hier, zij diende God daarmee dag en nacht. Dus het was haar lifestyle geworden. Het was haar manier van leven geworden. Zie je het verschil? En dat is nog veel rijker dan wat ik tot op dit moment heb aangehaald. Anna haar leven, de profetes, kenmerkte zich door vasten en bidden. Vasten en bidden was voor Anna onderdeel van haar toewijding aan God. En dat is iets waar ik in de voorbereiding echt over nagedacht heb. Omdat in de vorige vier voorbeelden, waar ik natuurlijk niks aan afdoe, en waar de Bijbel ook niks negatiefs over zegt, vind ik geweldig. Maar Anna stijgt daar wel bovenuit. En wat je daarmee voorkomt is, dat je alleen in dat soort hoogtijdagen qua moeite, dat je alleen dan bereid bent om die weg te gaan. Maar Anna was blijkbaar bereid, want vasten en bidden vraagt een stuk zelfverloochening. Ze vraagt een stuk opoffering. En dat was blijkbaar het kenmerk van haar leven. En dat is iets, ik las dat in de voorbereiding en ik heb daar veel over nagedacht. Van Heere God, geef mij een dubbel deel van deze Anna. Dat het iets is wat niet zo eens in de 2-3 jaar is voorkomt. Maar dat het iets structureels is. Dat ik bereid ben. En ik ben een liefhebber van lekker eten. En gezellig wat drinken. Maar dat iets is wat in mijn leven hoort. Om nog dichter de intimiteit en de nabijheid van God in mijn leven te ervaren. Dat ik die prijs wil betalen. Niet als een prestatie, kom ik straks nog op. Want vasten en bidden heeft niks met een offer te maken. Heeft niks met zelfkastijding te maken. Heeft niks met prestatie te maken. Ik dit dan u dat. Maar het heeft met toewijding aan hem te maken. Het verstaan van de stem van God. Het beleveren van een diepere intimiteit met God. Daar heeft het mee te maken. Nou, hou dit even vast. Dan gaan we verder naar het boek Handelingen. Het is inmiddels Handelingen 2 geweest. Hè? De Heilige Geest is uitgestort. Dat betekent dat de Heer Jezus verheerlijkt is. Hij heeft dus zijn leven afgelegd. Het grote offer is gebracht. En nadat Jezus verheerlijk was, dan zou de Heilige Geest worden uitgestort. Nou, Handelingen 13, dat hoef je niet voor gestudeerd te hebben, komt na Handelingen 2. Dus, we leven zeker wel onder het nieuwe verbond. Handelingen 13. Het is echt wat tekstgedeelte bekijken, want ik wil gewoon de Bijbel laten spreken vanavond. Wat staat er in Handelingen 13, het eerste vers? En er waren in Antiochieën, in de gemeente aldaar enkele profeten en leraars, namelijk
Barnabas, Simeon, die Niger, als ik het goed uitspreek, genoemd werd. Lucius van Cyrene, Manaen, die met Herodes de Viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Hier zie je dus weer twee verschillende situaties waarin men overgaat tot vasten en bidden. De eerste is, wat er in vers 2 staat, en terwijl zij de Heere dienden en vasten. Blijkbaar behoorde vasten ook tot een structureel iets, tot iets wat terugkwam bij die gemeente in Antiochië. Het was niet incidenteel, wil ik ermee zeggen. Vasten was een vast onderdeel van hun aanbidding en de eredienst aan God. Maar hier in vers 3, of in vers 2, worden er een aantal geroepen. En in vers 4 worden ze als het ware uitgezonden. En die uitzending, dat geroepen worden, was reden om de Heer bijzonder te zoeken. En zij zonderden zich af en baken een periode van vasten en gebed af. Weer een heel andere reden. Dat je ziet dat men specifiek gericht wil zijn op de Heer Jezus Christus. Weer twee voorbeelden. Het laatste stukje, 2 Korinthe 6. En dan heb ik in vogelvlucht even wat verschillende gedeelten gelezen. 2 Korinthe, hoofdstuk 6. En dat is weer een heel bijzondere reden. En laat ik lezen in het eerste vers. En als medearbeiders van God. Dat is trouwens mooi, hè? Medearbeiders. Dus wij werken gewoon mee met het plan van God. Dat mogen wij doen. Als zijn lichaam. En als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op de genade van God niet te vergeefs ontvangen te hebben. Want hij zegt, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil. Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar, en dan komt hij, in alles, vind ik zo bijzonder, streep onder het woordje alles, bewijzen wij onszelf als dienaars van God. Wat Paulus schrijft is, laten wij op elk terrein van ons leven bewijzen, dat wil zeggen aan het licht brengen, ten tonele brengen, zichtbaar maken, openbaren, dat wij dienaars zijn van God. Nou, op welk terrein ben je dan een dienaar van God? Nou, daar komt hij. In veel volharding. Volharding is een kenmerk van een dienaar van God. Tweede, in verdrukkingen. Ook dan dienaar. In noden. In benauwdheden. In slagen. In gevangenissen. Bedenk even aan Paulus' woorden, de Romeinenbrief niet zal ontscheiden van hè, de liefde van Christus. Daar behoort ook dit lijstje bij. Indrukwekkend, ik lees het eigenlijk veel te snel. In slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten. In reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord van de waarheid, in de kracht van God, nou, enzovoort, enzovoort. En dan komt hij vervolgens over zijn levenswandel, hij gaat door eer en oneer, kwaad en goed gerucht. Maar hij zegt dus, in alles bewijzen wij onszelf dienaars van God, en ook bewijzen wij een dienaar van God te zijn in ons vasten. Dat is weer een heel ander aspect. Paulus zegt hier eigenlijk dit. Doordat ik vast, openbaar ik een dienaar van God te zijn.
Ik ben bereid als dienaar van God mezelf te verloochenen, ook met mijn vleeselijke verlangens, behoeften en begeerten. Maar ik ben bereid om die tijd apart te zetten en God te zoeken middels te vasten. Om zo gericht te zijn op zijn wil, op zijn woord. En dat is een kenmerk van een dienaar van God, Paulus. Die van alles had meegemaakt, zoals dit lijstje laat zien. En die durfde te zeggen, en wie zal het hem vanavond nazeggen? Wees mede mijn navolgers. Dat zei hij. En ook navolgers, wat betreft de dingen die hij hier noemt, laten wij in alles bewijzen. Ook in vasten. En van andere plaatsen weten wij dat Paulus ook een man van gebed is geweest. Zomaar in vogelvlucht, onder het oude verbond een aantal teksten, onder het nieuwe verbond een aantal teksten. Dat alle mannen en vrouwen die God gebruikt heeft in zijn grote plan, tijd geïnvesteerd hebben in vasten en in gebed. En nu vraagt iemand, maar hoe stond onze Heer Jezus tegenover vasten? En tegenover bidden? Dat is een belangrijke vraag. Met alle thema's is het van belang als nieuwtestamentische gemeente. Er komt natuurlijk heel veel op ons af, ook vanuit de christenheid. En daarom is het altijd goed om af te vragen, als er een thema op ons afkomt, wat zeggen de brieven van Paulus hierover? Want de brieven van Paulus bevatten onderwijs, lering, onderwijzing voor de gemeente van vandaag. Het is heel belangrijk of die thema's terugkomen in zijn brieven. En wat ook belangrijk is, wat zegt de Heer Jezus over die dingen? Nou, je moet thuis maar nalezen Matthäus 4 en Matthäus 6. Maar in Matthäus 4 vers 2 lezen we dat de Heer Jezus zelf gevast heeft. En dat gaat dan, dat is dan in de situatie met de, net voor de verzoeking in de woestijn. Dus Jezus heeft het ook zelf gepraktiseerd. Hij was een man van gebed, hij zocht de eenzaamheid op, maar hij was ook een man van vasten. En juist op het moment dat hij ging vasten, werd hij verzocht. En waar werd hij onder andere mee verzocht? Laat deze
stenen brood worden.
Dus vasten, broeders en zusters, is ook een periode waarin de Satan je wel eens op de zeef kan gaan nemen. Juist die tijd, onthoud dat goed, die wij voor de Heer apart zetten, juist die tijd die wij afbakenen om hem specifiek voor een bepaalde zaak, persoon of omstandigheid te zoeken, is de Satan er als de kippen bij. Om juist op het punt waar je misschien heel veel behoefte aan hebt op dat moment, om je op dat moment en op dat punt te verzoeken. Dus tijden van vasten en bidden zijn vaak ook tijden van verzoeking. En dat moet je incalculeren. Daar moet je je geestelijk en mentaal op voorbereiden. Dat kan gebeuren. Wees daarin dus niet naïef. Want hij probeert altijd de ketting te breken. Nee, ik moet het anders zeggen. De ketting breekt op de zwakste schakel. En hij weet wat in tijden van vasten en gebed een zwakke schakel is. Matthäus 4, daar lezen we over dat de Heer Jezus zelf vastte. Maar in Matthäus 6, en dat onderwijs dat kan ik nu niet allemaal lezen, maar in Marcus kom je dat ook tegen. Onderwijst de Heer Jezus vasten aan de scharen om hem heen. Dus dit is voor mij ook bepalend. Ik zie je terugkomen bij Paulus. Ik zie je terugkomen in de Heer Jezus zijn leven. In de praktijk van zijn leven, maar ook in zijn onderwijs. En nu heb ik heel veel tekstgedeelten genoemd. Maar je moet ook dit onthouden, en dat heb ik nu niet uit kunnen werken. Binnen het Joodse volk, en ook in de eerste christengemeente, waren er ook vaste dagen van vasten en gebed. Voorgeschreven vaste dagen. Onder andere een belangrijke dag was Grote Verzoendag. Dat was een dag van vasten en een dag van gebed. Dus naast de momenten dat iemand zelf voor die periode koos, om wat voor reden dan ook, waren er ook voorgeschreven vaste dagen. Dus wat je ziet in de cultuur en de historie van het Joodse volk tot op de dag van vandaag, is vasten en gebed iets wat structureel is. Wat steeds terugkomt. En aangezien de Bijbel een Joods boek is en de Heer Jezus een Jood was, moeten wij daar wel over nadenken. Dat had een plek in hun leven. En waar je ook goed over na moet denken, vasten en bidden heeft ook een plaats in heel veel andere religies. En daardoor kan je er ook aversie tegen hebben of het afwijzen, maar wij moeten nooit het kind met het badwater weggooien. Maar altijd kijken, wat zegt de Bijbel ervan? En ons daardoor laten leiden. En ons handelen laten bepalen. Nu ik een aantal teksten genoemd heb, behoorlijk wat, daaruit ga ik nu een aantal conclusies trekken. Ik heb je eerst willen laten zien, wat zegt de Bijbel? Wat waren de omstandigheden? Wat zegt onze Heer en Heiland zelf? En ik heb Oud en Nieuw Verbond laten zien. Nou, de eerste conclusie is dit. Luister goed, het is een beetje technisch allemaal, maar ik hoop dat je erbij blijft. De eerste conclusie is dit. Vasten en bidden is niet alleen iets van het Oude Verbond. Ik heb je laten zien dat het ook een goed gebruik is onder het Nieuwe Verbond. He, de tijd nadat de Heer Jezus zijn leven had afgelegd, na Pinkster, tot op de dag van vandaag. Het tweede wat we kunnen concluderen uit heel die lijst die ik op heb genoemd is dit. Ik heb aangetoond dat er verschillende redenen en motieven zijn om tot zo'n periode van vasten en bidden over te gaan. Er is niet één specifieke reden. En dat wilde ik je juist laten zien. Er zijn zoveel omstandigheden die jou ertoe kunnen doen besluiten om zo'n periode in te gaan. Maar het kan ook voor de gemeente een periode zijn. Wij hebben onlangs zo'n dag gehad van vasten en van bidden. Met betrekking tot een specifieke situatie. Waar er behoefte aan was om zo'n dag de dingen door te bidden en om te vasten. Dus je kan het individueel doen. Je kan het ook collectief doen. En ik heb vastgesteld uit die gedeelte dat daar verschillende redenen en motieven voor zijn. De derde, en dat is met elk thema in de Bijbel altijd een gevaar. Kijk, vasten en bidden is geen nieuwe wet. Er komen mensen altijd in de kramp die dan zeggen, oh ja, dat is voor dat exclusieve christendom. Dat zijn een enkeling die doen dat, maar daar behoor ik niet bij. En om dat te bereiken moet je weer zoveel, dus daar ben ik klaar mee. Ik begin er niet aan. Nee, vasten en bidden is geen nieuwe wet. Wat het wel is, ik heb het genoemd en daar las ik ook over in de voorbereiding. Het is een sleutel tot geestelijke groei. En een diepere ervaring van intimiteit met God. En de vraag is, wil je dat in je leven? He, in die zin hoeft er niks van de Heere God. Je moet niks. Maar wat wil je? Je hebt goed, beter, best. Waar gaan we voor? Zijn we bereid om onszelf op te offeren? Ons vlees wat dat betreft ook te kruisigen? En tijd apart te zetten? Denk even aan Anna. Niet alleen aan Daniel, Nehemia, David, maar aan Anna. Dat was haar lifestyle. Ze verlangde er blijkbaar naar om intimiteit met God te ervaren. En dat mocht haar een prijs kosten. Ze verlangde, om het zo te zeggen, geestelijke groei. Diepere intimiteit, intensere intimiteit met God. Maar het is dus geen nieuwe wet. Maar waar ga je voor? Ga je voor goed? Ga je voor beter? Of ga je voor best? En het gekke is, voor een natuurlijke leven gaan wij altijd voor het beste. En ik heb 12 jaar in het zakenleven gezeten en wij gingen altijd voor het beste. En kijk naar de sportwereld. Pas hebben wij nog WK afstanden schaatsen zitten te kijken. En Irene Wüst die had een paar keer de zilveren plak. Eigenlijk, je zag aan heel haar uitstraling en haar woorden telde eigenlijk niet. Tweede. Er is maar één plak die telde en dat is een gouden. Dus in de sportwereld gaan we voor het hoogste. In de zakenwereld gaan we voor het beste. En als je dit in de christelijke gemeente brengt, dan zeg je, ja, kom op, hé, er is vrijheid. Waar de geest van de Heer is vrij, nee, er is vrijheid. Maar de vraag is, wat willen we? Bij Anna was het haar lifestyle. Dag en nacht diende ze de Heer met vasten en bidden. Nou, daar kan ik een voorbeeld aan nemen. En ik geloof dat het waar is Ik weet niet precies waar het staat. Hebreeënbrief dacht ik. God is een beloner van degene die hem ernstig zoeken. Een streep onder ernstig. En wat ik vandaag merk is dat heel veel christenen op de voorste rij willen zitten voor het minste geld. Maar ik ben erachter gekomen in de voorbereiding. Vasten en bidden is geen wet. God wil zich dieper en dieper aan ons openbaren. Dat kost ons een prijs. En dat is een wilsbesluit. Dat is een keuze. En ik moet je eerlijk zeggen, dat eten en drinken en een beetje comfort, dat ligt zo na aan ons hart. En dat vinden we moeilijk. Dus ik moet eigenlijk zeggen, het is niet moeilijk. Het is een wilsbesluit. En willen we daarin meekomen? Dat was de derde. Het is dus geen nieuwe wet. Het is een vrijwillige toewijding. Om de Heer dieper te leren kennen. Het vierde. Ik heb er 7, dus blijf rustig zitten. Vasten en bidden is dus een korte tijdje onthouden van normale, goede dingen. Luister goed. He? Dus eten, drinken, voedsel, drank, noem op. Zodat er tijd van onverstoorde gemeenschap met onze hemelse Vader genoten kan worden. Nou, en ik heb dat net al even genoemd, hè. Dus je onthoudt je van normale en goede dingen. Dat wil niet zeggen dat je onthoudt van slechte dingen. Maar je onthoudt je van normale goede dingen. Die je gewoon bent om te nuttigen, te gebruiken. Maar je wil onverstoorde gemeenschap met je hemelse Vader. Nou, hoe komt het nou? Ik moet het anders zeggen. Door te gaan vasten hou je tijd over. Wie gelooft dat? Je houdt tijd over. In de eerste plaats hoef je minder boodschappen te gaan doen. In de tweede plaats, je hoeft niet te gaan koken. Je hoeft het niet klaar te maken. En het een van de dingen waar ik het meeste een hekel aan heb in mijn leven, dat is daarna de boel opruimen. Zeker als je lekker zit. He, je hebt gegeten en gewoon even zitten. Even niks. Gewoon heerlijk. Even nog een glaasje dan zitten. Maar dat hoeft ook al niet. Dus je hoeft niet geen boodschappen te doen. Je hoeft je niet voor te bereiden. En je hoeft het niet op te ruimen. Nou, dan ontstaat er al tijd. Ja, dat hoef je niet voor gestudeerd hebben. Er ontstaat al tijd. Dus dat is al mooi. Nou, en combineer je dit vaste wat betreft eten en drinken ook nog. Luister goed naar de nieuwe term die ik erin gooi. Met media vasten. Kan je ook combineren. Hè? Dus je kan wel zeggen, oké, ik zet een tijd apart om de Heere God te zoeken. En heel vaak heeft het te maken met de stem van God verstaan. Nou, dan is het heel belangrijk dat je even stopt met je apps. En met je internet. En met je e-mail. Dus als je dat eten en drinken, dat vasten, combineert met een media vasten, heb ik dat genoemd, dan komt er nog meer tijd vrij. En dat is een keus. Dus vasten is echt niet moeilijk. Ik wil me graag achter dingen verbloemen die ik moeilijk vind. Maar het is niet moeilijk. De vraag is of ik het wil. Laat ik dan maar voorop gaan. Ik sta niet te juichen ofzo. Ik sta wel te juichen als ik zeg, ik wil de Heer dieper leren kennen. Dat wil ik. Dan zegt de Heere God, dit is de weg. Wandel in dezelfde. Oei. Hij heeft de weg al uitgestippeld. Maar het is een wilsbesluit. Dus wij maken tijd vrij door te vasten. Dat is het vierde wat ik wou zeggen. Het vijfde. En dat is een belangrijke, ook vandaag. Vasten is niet een methode om ons lichaam te straffen. En nog minder een dieetmethode. Dus als jij denkt door vasten te gaan lijnen, heb je er niks van begrepen. Dat bedoelt de Bijbel niet. Het is geen dieetmethode en ook geen methode om je lichaam te straffen. Nee, als ik het goed zie, is het dit. Door regelmatig te vasten, en dat vind ik zo mooi, hè, dan leren we met onze geest gezag te nemen over ons lichaam. Dat is mooi, hè? Ik leef door de geest van God en mijn geest heeft gezag over mijn vlees, over mijn lichaam. We leren, en dat is voor mij een hele grote les, om niet langer vanuit onze zinnen te leven. Vanuit onze verlangens. Die hebben geen heerschappij over me. En als je regelmatig vast,
dan ga je zien dat je daar sterker in wordt. Je wordt niet meer geregeerd door je zinnen, maar je leeft meer en meer vanuit de geest van God. En je krijgt beheer ook over je lichaam, over je vlees. Romeinen 8 vers 13. Uiteindelijk met dit verlangen om een diepere, hechtere, intiemere relatiegemeenschap met God te krijgen. 6. Vasten, en dat is een hele belangrijke. Vasten is ook niet een vorm van boetedoening. Of het brengen van een offer. Daar moet je het niet mee verwarren. Het is niet zo dat vasten iets is van ik ga me nu heel zwaar inspannen. En ik ga heel veel moeite doen om iets van de Heer te ontvangen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus wij gaan een heel groot offer brengen. En als ik dat nou maar breng, dan gaat hij dat geven. Zo van voor wat hoort wat. Dan heb ik niet begrepen. Het is niet op die manier. Want bijvoorbeeld Petrus schrijft, in 1 Petrus 5 vers 7. Geldt voor de gelovigen. Werp al je zorgen op hem. Want hij zorgt voor u. Vader-kindrelatie. Eten en drinken. Wees niet bezorgd. Begrijp je? Dus het gaat er niet om dat wij heel veel moeite moeten doen of offers moeten brengen, zodat God ons dagelijks voorziet in dat wat we nodig hebben. Dat heb ik niet begrepen. Maar het gaat er wel om dat wij bereid zijn om te investeren in de relatie met God, met als uiteindelijke doel, einddoel, om de stem van God beter te verstaan. Het is je volledig en totaal afstemmen op hem om zijn stem goed te kunnen verstaan. Dat was de zesde. De zevende. Vanuit de gedeelte die ik genoemd heb, ontdekten we dat er vaak specifieke redenen zijn om te gaan vasten. Rouw, geestelijke nood, schuldbelijdenis, verontmoediging. Maar andere gedeelten heb ik je laten zien over vasten en bidden. Daar is vasten en bidden meer een vast onderdeel van het leven met God, van de toewijding aan hem. Denk bijvoorbeeld aan Anna in Lucas 2. En wat is nou het probleem vaak? Dat je mensen die gaan bidden in hun leven als er nood is. Mag dat niet? Tuurlijk mag dat. Mag er alle tijden bidden. Maar dat soort mensen kennen niet het gebed als de ademtocht van hun ziel. Ademen doe je elk moment. Dat is doorlopend iets. Maar als je alleen bidt in tijden van nood, dan openbaar je dat bidden niet jouw stijl van leven is. En dat is typerend voor een christen. Bidden is zijn manier van leven. Want door gebed heb ik ook contact met de Heere God. En hetzelfde geldt voor vasten. Mensen gaan vasten in tijden van nood. Daarmee geef je aan, mag dat niet dan? Mag, de Bijbel zegt daar niks kwaads over. Maar in het leven van Anna zie je dus dat het een lijfstijl is. En ik las het volgende, en dat vind ik een hele belangrijke. Vasten is geen middel in de strijd. Vasten is geen middel in de strijd. Maar door regelmatig te vasten, zijn we op de strijd voorbereid. Zie je dat? Dus het is niet een middel om in één keer even, nou ja, we gaan overschakelen op vasten. Hoe goed dat ook kan zijn. Maar de Bijbel, en daarin wil ik je meenemen, wil ons, jou en mij leren, om van vasten onze manier van leven te maken. En dan is het niet een middel dat ik in één keer bijroep en inroep en ga praktiseren. Maar door regelmatig te vasten ben ik voorbereid op de strijd. Wil je een voorbeeld? Laat maar even naar Matteüs 17. In Matteüs 17 gaat het over de maanzieke jongen die door demonen bezet is. En dat is een voorbeeld waarvan ik wat ik net aanhaal. Nou, laten we gewoon maar even lezen vanaf vers 14. En toen zei Matteüs 17 vers 14. En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij hem die voor hem op de knieën viel en zei: Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden. Want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde en zei, o ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zou ik nog bij u zijn? Hoe lang zou ik u nog verdragen? Breng hem hier bij mij. En Jezus bestrafte hem en de demon ging van hem uit. En het kind was vanaf dat moment genezen. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hem, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar. En hij zou gaan. En niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en door vasten. Daar heeft de Heer Jezus het over demonen. En dit is wat zwak vertaald, vers 21. Maar als je het vanuit de grondtaal, vanuit het Grieks vertaalt, dan onderwijst Jezus het volgende. Hij wil eigenlijk met vers 21 aangeven, in de eerste plaats moet ons leven gekenmerkt worden door een leven van gebed en van vasten. Dat is wat hij hier zegt. Dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Hij wil zijn discipelen onderwijzen, laat bidden en vasten je lifestyle zijn. Dat is fundamenteel voor het staan in de geestelijke strijd. Want hier wordt gesproken over de strijden, die demonen. Uiteindelijk is dit een vorm van geestelijke strijd. Dus je ziet dat ook de Heer Jezus, en je ziet dat in de gedeelte die ik aan heb gehad ook terugkomen, dat vasten en bidden niet incidenteel is, maar structureel. Ik ga afsluiten met twee algemene opmerkingen. En die zijn ook belangrijk. In Jesaja 58, dat moet je zelf maar even erbij lezen, daar zie je dat vasten ook een gevaar heeft. Het is heel interessant, en dat zou nu te ver voeren, als de Heer Jezus op een gegeven moment onderwijs geeft over gebed, dan heeft hij het over de binnenkamer. Over dat wat in het verborgene gebeurt, zou je het openbaar vergolden worden. Hetzelfde zegt hij over vasten. Blijkbaar waren er in de dagen van Jesaja onder het volk, maar ook in de dagen van de Heer Jezus, mensen, delen van het volk, die voldeden aan de opdrachten en aan de gewoonten die goed kunnen zijn, maar hun hart was niet oprecht. Uiteindelijk heb je ook vandaag die doen dingen in de gemeente om van de mensen gezien te worden. Als jouw insteek voor vasten en gebed is, kijk eens hoe ik aan het vasten en bidden ben, dan heb je niet de juiste intentie. En in Jesaja 58, daar zie je zo een voorbeeld van gevaar. Israël vastte wel, ze deden wel naar dat wat werd, was voorgeschreven, dus ze voldeden in die zin er wel aan, maar hun hart was niet oprecht voor God. En de Heere kijkt precies juist daarnaar. Hij kijkt naar de intenties van ons hart. Wij kunnen bezig zijn met iets geweldigs, zoals vasten, bidden, maar we moeten altijd onze intenties toetsen. Wat is nou mijn intentie? Is dat nou omdat ik een mooi verhaal kan vertellen, of dat mensen zien dat ik daarmee bezig ben? Of dat ik precies op een verjaardag moet vertellen, nee, ik sla even over, want ik ben aan het vasten, al zou dat zomaar kunnen. Maar wat is je intentie? En de Heere God heeft een probleem, luister goed, met zijn eigen volk, die wel voldeden aan de voorschriften en aan zijn opdrachten, maar wiens hart niet oprecht was. En dat is uiteindelijk de grote lijn van Genesis 1 tot en met Openbaring 22, dat God altijd kijkt naar de oprechtheid van ons hart. Je kan nog zoveel plichten doen, en rituelen nastreven, en wat al niet meer zijn. He, die rijke jongeling, die had alles gedaan van zijn jeugd af aan. Maar op één ding had hij zijn hart gezet en dat was zijn rijkdom. God ging weer naar het hart. En daar moeten wij onszelf op onderzoeken. Er zijn mensen die maken van elk onderdeeltje in de Bijbel hun stokpaardje. Voor de een is dat visie op de gemeente. Voor de ander is dat Israël.
Voor een derde is dat toekomst. Voor een vierde is dat de gave. Voor een vijfde is dat vasten en gebed. Iedereen maakt zijn eigen dingetje. En ik kom in tal van kringen en bijna overal waar ik kom, is er een stokpaardje. Maar God zegt te midden van al die stokpaarden, wat is de intentie van je hart? En dat geldt ook voor vasten en bidden. En daar onderzoek jezelf nou op. Het gaat erom dat als wij vanavond gezien hebben, en ik heb er maar kort iets van kunnen zeggen, het voorrecht, de zegen om te vasten, en de gevolgen daarvan voor ons eigen leven en voor de omgeving waarin we leven, dan moeten we altijd onze intenties toetsen. Bladeren ten slotte naar Hebreeën 10. Want ik heb op mijn hart om dat toch in deze gemeente ook te zeggen, omdat ik soms het idee krijg dat ik niet altijd goed begrepen word. Hebreeën 10, vers 19. Dat is een heel bekend vers. We lezen tot en met 22. Het zijn drie bekende versen, maar ik ga ze toch lezen. Hebreeën 10, vers 19. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, en dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen. Met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Waarom lees ik dit? Deze heerlijke aansporing, bemoediging, belofte, hoe je het noemen wil, geldt voor elke gelovige. Dit wat in vers 19 tot en met 22 geschreven staat, is het voorrecht van elke gelovige onder het nieuwe verbond. En nu komt hij, of je nu wel vast, of dat je niet vast. Waar ik van af wil, is dat er weer een soort uber-christendom komt, en dat er een soort zweep over je rug gelegd wordt. Nou moet je ook gaan vast. Wat wil je met je leven? Wil je toegewijd aan de Heer leven? Wil je hem dieper leren kennen? Ga de weg van vast en gebed. Maar wij hebben sowieso de toegang tot de Vader. En dat is een geweldig voorrecht. Dat geldt voor elke gelovige onder het nieuwe verbond. Dat is zo geweldig rijk. En dat doet het wel of niet vasten, doet daar niets af of doet daar niets aan toe. En dat wil ik je mee bemoedigen. Dit is de grond waarop wij mogen staan. Dit is het voorrecht waarin wij allen mogen delen. Nou, dit had een goed moment geweest om even hartelijk amen uit te roepen. Want dat is bijzonder. Zo'n vrije toegang tot het vaderhart van God. Maar waar de Heere God, en daarom eindig ik daarmee, waarom de Heere God vanavond deze boodschap met je wilde delen, is dat hij nog iets heerlijkers heeft. Nog iets rijkers. En daarin wil hij je meenemen. Wat Martha deed, toen ze allemaal aan het dienen was en Maria aan de voeten zat, wat Martha in die geschiedenis deed, dat was niet verkeerd. Jezus keurde haar gedrag niet af. Ze was aan het dienen. Maar Maria, die was aan de voeten van Jezus gaan zitten. En ik geloof dat de Heer Jezus in die bekende geschiedenis Martha wilde meenemen naar een geestelijk hoger niveau. En hij wilde Martha leren. Martha, er is nog iets rijkers. Er is iets heerlijkers. En daar nodig ik je toe uit. Kies het deel van Maria, die zit aan mijn voeten. Vanavond geldt voor elke gelovige, Hebreeën 10, vers 19 tot en met 22. Prijs de Heer. Maar de Heere God wil ons leren en wil ons meenemen om door middel van vasten en gebed te bouwen aan de relatie met Hem. Zijn stem duidelijker te gaan verstaan. Te midden van die talloze stemmen in deze wereld wil Hij dat we ons gaan afzonderen en dat Hij met ons kan praten. Heel specifiek. En dat is toch geweldig dat de Heere God dat wil. Dus dan kan je dit toch niet opvatten als een moeten of als een nieuwe wet of zo. Het is toch een voorrecht. Dat je vanavond zegt, Heer, we hebben al Hebreeën 10, we hebben al een vrije toegang. En vanavond wil u zich nog specifieker aan ons openbaren. Ons nog meer laten delen in uw intimiteit. En daarom, vasten en bidden. Het moet geen taak of last zijn
voor ons, maar een voorrecht en een ervaring van een grote zegen. Ik las ergens, het is een viering van Gods goedheid en genade voor zijn kinderen. Het is tot verdieping van ons geestelijk leven en tot een helder verstaan van de stem van God. Hier wil ik het even bij laten. Ik denk dat we genoeg stof hebben om over na te denken.